Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Werner Trio.
Welkom bij ons nieuwe duidingsprogramma Vrijdag. Vrijdag, Vrijdenkersdag. U kan er andere associaties mee maken natuurlijk, dat doet u maar. Een mens, luisteraar, zou zich kunnen afvragen of het een goed idee is om in deze tijden, waarin sommige parallellen zien met de jaren 1930, een Nederlandse uitgave, weliswaar een kritische uitgave, maar toch, een uitgave van Mein Kampf van ene Adolf Hitler te verzorgen. Ik ga daarover spreken met historicus Willem Melching. Goedemiddag, zal ik nog maar zeggen.
Goedemiddag.
U bent natuurlijk heel sterk verbonden met deze uitgave, want uw rol was...
Ja, mijn rol was het inleiden van de verschillende hoofdstukken. We hebben lang over nagedacht of we de Duitse voorbeeld zouden volgen met 3700 voetnoten. Maar dat leek ons uiteindelijk niet heel erg praktisch en ook niet heel erg aanmoedigend voor de lezer. Uh-huh. Die noten dienen eigenlijk als een soort wegversperring, een cordon sanitair om de tekst heen.
Ja, dat kennen wij in Vlaanderen, zo'n cordon sanitair.
Ja. Maar de tekst zelf kun je natuurlijk niet zomaar twee kafjes doen en dan in de winkel gooien. Nee. Wij vonden het toch wel belangrijk dat er een soort historische context werd gegeven. Mm-hmm. En ik heb gekozen voor, er zit een centrale inleiding in het boek, niet al te lang. En dan bij elk hoofdstuk een korte inleiding die een soort routebeschrijving door het hoofdstuk heen.
Ik vind dat ook wel heel handig, want anders moet je al die tekst die na een tijdje begint te enerveren, moet je dan doorlezen. Hè? Dus het is heel handig dat die inleidingen blij zijn.
Hitler was niet heel erg goed in het indelen van zijn tekst. Hij had een strenge redactrice nodig gehad, denk ik.
En, dat, ja.
En ik probeer wat er staat historische context te plaatsen.
Oké. U had trouwens eerder al een Hitlerbiografie geschreven, hè? Een paar jaar geleden.
Ja.
Opkomst en ondergang van een Duitse politicus. Nog eentje. Er zijn er al zoveel.
Wat zei je dat?
Nog eentje. Nog zo'n Hitlerbiografie.
Ja, dit is geen Hitlerbiografie geworden. Ik heb mij echt ingehouden. Af en toe jeukte mijn handen wel om een interpretatie te geven. Maar ik probeer toch... Het is dienstbaar te zijn aan de lezer.
Ja.
En dan moet je iets bescheidener opstellen dan je in een eigen boek zou doen.
Ja.
En ik hoop dat het gelukt is.
Mm-hmm. Naast u zit Holocaust-specialist Christophe Busch. We kennen u natuurlijk van het museum Kazerne d'Ossin. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Hebt u Mein Kampf gelezen?
Fragmenten. Niet van A tot Z. Dat was een marteling dat ik toch ergens halverwege gestopt ben. Maar vooral op zoek gegaan naar passages die in mijn interessegebied en mijn studiedomein toepasbaar bleken. Mm-hmm. Maar de gehele turf, dat is... dan moet je toch wel heel hopeloos zijn als je dat wilt doen in plaats van andere boeken die veel beter soms zijn te gaan lezen.
Ja, maar er ligt wel een exemplaar in uw museum.
Klopt. In ons museum ligt er in de tentoonstelling een exemplaar, omdat dat natuurlijk een heel belangrijk instrument is. Het is een instrument die nazi-ideologie gebundeld heeft op een bepaald moment en die wel het vertrekpunt is geweest voor vele processen die de jaren daarop zouden volgen. En ons museum portretteert dat proces van cumulatieve radicalisering afgeleiden richting de geweldsfenomenen die we kennen.
Ja.
En dat boek is een onderdeel daaruit.
Ja, en kan dat dan ook worden ingekeken?
Nee, het is een authentiek exemplaar, dus het ligt mooi in een toonkast. Natuurlijk, kan niet worden ingekeken.
Uh-huh. Zou dat niet moeten eigenlijk dan?
Ja, maar ik denk dat mensen niet naar een museum komen om in een boek te kijken. Ik denk dat mensen natuurlijk worden op sleeptouw genomen in een tocht doorheen de geschiedenis. Ik denk dat fragmenten uit het boek wel zeker educatief kunnen gebruikt worden, maar dat is dan meer iets voor in een klascontext om te gaan organiseren.
Ja, zoals minister Krevits ook zei, deze uitgave is belangrijk voor de herinneringscultus. Dat is waar u helemaal mee bezig bent natuurlijk, Christophe Busch. Zullen we dus eerst teruggaan met Willem Melching, naar het ontstaan van dit boek. U zei het daarnet al, het is eigenlijk ontstaan van het boek zelf niet, maar van de uitgave, de nieuwe kritische uitgave, die is eigenlijk in Duitsland ontstaan. Het Instituut für Zeitgeschichte heeft dat uitgegeven. Wat was de redenering daar?
Nou ja, de redenering was dat de copyrights vervielen. Hè? Ja. De copyrights vervallen in Duitsland, misschien overal, dat weet ik niet, 70 jaar na de dood van de auteur. Mm-hmm. En er was een zekere angst dat er dan roofdrukken zouden komen of iets dergelijks. En toen heeft een team van dat instituut besloten om een geannoteerde wetenschappelijke uitgave te maken. Uh-huh. En die hebben ze, eerst wilde de deelstaat Beieren dat nog verbieden. Die begonnen toen hun subsidie te morrelen en dergelijke. Maar uiteindelijk
waarom?
Is ze, omdat ze toch heel erg huiverig daarvoor waren. Maar ze begrepen ook wel dat als ze niks deden, dan zou het iemand het gaan uitgeven. En nu is het een tweedelige uitgave voor €60. Uh-huh. En tot ieders verbijstering werd het ook nog een commercieel succes. Er zijn er rond de 100.000 van verkocht.
Uh-huh. Een belangrijke figuur daar, die u trouwens aanhaalt in uw inleiding, denk ik, en bij de verdere inleidingen, is ene Otmar Plukkinga. Heeft hij eigenlijk nieuwe dingen opgedolven? Heeft hij dat zo kritisch gelezen dat er nieuwe dingen uit zijn gekomen?
Nou ja, Otmar Plukkinga had al eerder zijn sporen verdiend door twee hele dikke boeken te schrijven. Helaas verstrekt onleesbaar, alleen interessant voor specialisten. Uh-huh. Want hij is een enorme zoeker. Hij vindt altijd fantastische dingen. En hij heeft eigenlijk die hele wordingsgeschiedenis van dat boek, zoals Hitler vanaf 1919 zich ontwikkelt als ideoloog. En dan uiteindelijk culmineert dat in dat dikke boek. Dat heeft hij voorbeeldig uitgezocht. Uh-huh. Maar het is helaas niet de meest meeslepende auteur van het Duitse taalgebied, zal ik maar zeggen.
Nee.
Maar hij heeft wel een grote rol gespeeld in dat in die uitgaven.
Wat hebt u gedaan met zijn voetnoten?
Nou ja, ik heb hun voetnoten natuurlijk allemaal gelezen. Waarschijnlijk als enige levende persoon die dat ooit gedaan heeft. En toen heb ik de conclusie getrokken, ook in overleg met mijn begeleidingscommissie, dat een groot deel daarvan is overbodig. Die behandelen hele simpele feitjes. Of ze zijn heel erg moralistisch. Nou, dat hoef je niet steeds te herhalen. Of ze zijn heel erg specialistisch. En die noten vind ik dan wel weer leuk. Mm-hmm. Maar het grote publiek heeft daar eigenlijk niet zoveel aan. Dus er blijft relatief weinig over in ons perspectief. Mm-hmm. En daarom hebben wij dus radicaal besloten om het aantal voetnoten te minimaliseren. Er staan er geloof ik 60 of 70 in. Ik heb ze nooit nageteld. Maar in plaats daarvan die inleidingen.
Ja.
En wij denken dat het voor het publiek toegankelijker is als je gewoon een verhaal leest dan wanneer je dat zelf aan elkaar moet knutselen met voetnoten.
Ja, en ik zou het mensen zelfs kunnen aanbevelen om de inleidingen te lezen en dan enkele Capita Selecta van Hitler zelf. Christophe Busch. Ja. Hebt u trouwens de Nederlandse uitgaven al in handen gehad?
Ik heb ze al in handen gehad, ja.
Oké. Wat is uw indruk?
Wel, ik volg die logica in de zin dat als je een boek maakt, moet je natuurlijk heel goed je publiek indachtig nemen. En hier is het brede publiek is uw doelgroep. En ik denk, ik heb de Duitse editie. Ja, dat is een monsterlijk groot gegeven. Mm-hmm. Voor mij is dat boeiend, zeker als je op zoek gaat en je wilt dan de details van waar komen bepaalde mythes en zo verder. Dus dat is zeker voor mij relevant. Maar dat is een onwerkbaar geheel voor zeker klascontext of andere mensen.
Nu, in elk geval, we hebben een rondvraag gedaan bij de boekhandels en bij de uitgever Prometheus. Daar hebben we geleerd dat er 1500 exemplaren voor Vlaanderen al uitverkocht zijn. Met mijn felicitaties. Er was wel wat terughoudendheid bij de boekhandels. Ze hebben niet allemaal veel binnengehaald. Het meeste is het paard van Troje. Daar zijn 20 exemplaren als zoete broodjes over de toonbank gegaan. En speciaal in de boekhandel Boekarest in Leuven, daar verkopen ze het met een gratis exemplaar van Primo Levi erbij. Vindt u dat een goed idee?
Vind ik wel een mooi symbolisch gebaar dat men dat doet. Omdat wat ik dan eigenlijk hoop, hè, als natuurlijk mensen dat boek hebben, ik denk dat veel mensen het kopen het ook om het in een bibliotheek te hebben. Hè, want er hangt natuurlijk een geladenheid aan dat boek. Je hebt dan een geladen object in je bibliotheek. En mensen gaan, denk ik, zeker de inleidende teksten lezen. Dat geeft een enorme meerwaarde. Maar als je dan inderdaad Primo Levi hiernaast plaatst, wat een fenomenaal sterk boek is natuurlijk over zijn holocaustervaringen, dat complementeert het. zit. En ik zag een andere boekhandel dat het rode boekje ernaast had geplaatst. En dan denk ik, dat is een heel creatieve methode om toch wel de complexe lagen van de geschiedenis te gaan brengen.
Misdadige boeken bij elkaar. Nou, ik vind Primo Levi een groot schrijver, dus dat is wel een sympathiek gebaar.
Ja.
Maar het blijft inderdaad een boek wat je niet van kaft tot kaft gaat lezen.
Nee. Ik heb vernomen dat in Nederland er toch boekhandelaren zijn die het boek weigeren te verkopen. Hè?
Dat weet ik niet. Ik heb wel bij mijn lievelingsboekwinkel Atheneum geïnformeerd. En die zeiden nee, we zetten het niet in de etalage, maar binnen in de winkel is het gewoon voorradig. En ze hebben het omringd met een aantal recente Hitlerbiografieën. Dat vind ik ook wel weer een aardige manier om dat te doen.
Wat we uit onze rondvraag ook nog hebben gehoord, dat is dat het toch wel meestal oudere, minstens 50-plussers zijn. Dat kan misschien ook geruststellen dat dat zo is. Mannen meestal. Hoewel er hier en daar wel eens eentje zegt dat in bijvoorbeeld het paard van Troje is er iemand die moet gezegd hebben dat Hitler toch wel briljante ideeën had.
Nou ja, ik zag op televisie een geschiedenisleraar die heel enthousiast ermee in de weer was. En dat vond ik wel eigenlijk heel erg leuk om te zien.
Ja.
Dat het boek opeens daar in die klas lag.
Mm-hmm. Waar ook kinderen met islamitische achtergrond in zitten in die klasse dan.
Ja.
In Nederland is er ook wel instemming gevraagd van de Joodse gemeenschap?
Ja.
Voor de uitgave er kwam?
Er is sowieso, zodra de uitgever bedacht had dat hij dit misschien wel wilde doen, heeft hij één cruciaal telefoontje gepleegd. Namelijk met de Anne Frank Stichting in Basel, de Foundation. En die zeiden, ja, natuurlijk moet je het doen. Want zij geven ook Anne Frank uit en de wetenschappelijke editie binnenkort. Ze zeiden, die boeken horen bij elkaar. Dat zijn twee kanten van hetzelfde verhaal in zekere zin.
Ja.
En daarna is er een begeleidingscommissie ingesteld. En daar zit ook iemand in van, dat heet tegenwoordig het Joods Historisch Kwartier.
Mm-hmm.
En dat is een combinatie van het Joods Historisch Museum en een Holocaust Museum in oprichting.
Ja.
En die zegt ook, wij hebben het ook in onze tentoonstelling. Het hoort bij die Tweede Wereldoorlog.
Mm-hmm.
En dat vind ik zelf eigenlijk ook. De Tweede Wereldoorlog is de grootste gebeurtenis uit de 20e eeuw. Incluis de Holocaust. Maar dan zou je de tekst die dat eigenlijk heeft aangesticht of in de kern al bij in zich draagt, zou je niet kunnen lezen.
Nee.
Is toch wel bizar.
Ja. Christophe Busch, jij hebt in Nederland holocauststudies gedaan, hè, in Nederland. Ik heb wel het gevoel dat dit toch veel meer leeft in Nederland, want het is in Nederland wordt het uitgegeven. Je hebt Anne Frank natuurlijk. Onlangs grote show rond de uitgave van Oswald Spengler. Die trouwens een van de inspiratiebronnen was van dit natuurlijk. Hè? Wat zei u?
Dat vond ik nou echt raar. Er werd gedaan alsof dat een heel erg vrolijk en leuk boek was.
Ja,
van
dat
een
klopt,
volkomen onschuldige cultuurfilosoof.
Ja,
volkomen
dat
waanzin. Maar goed, dat
het is wel een mooie uitgave trouwens. Is de Hitler, want ik heb het alleen een PDF gezien. Is het ook een mooie uitgave die van jullie?
Ik heb het meegenomen. Ik zal het straks tevoorschijn.
Kan u het beschrijven voor de luisteraar? Want zij krijgen het niet te zien natuurlijk.
Nou ja, het is een groot, dik boek, maar handzaam. En het is in een stemmig grijs.
Hmm.
Met een heel bescheiden Adolf Hitler, Mijn Strijd. En heel klein Mein Kampf daarnaast. Ja. Dat mensen niet denken dat het van die Noorse schrijver is. En
Breivik,
ik vind het beeld schoon gedaan.
Ja.
Er komt geloof ik ook nog een stuk over de vormgeving.
Mm-hmm.
De inleidingen zijn in een ander lettertype dan de tekst. Dus je kunt je niet vergissen als je mijn inleidingen wil zoeken. Uh-huh. Of juist de tekst van Hitler.
Okay.
En het allermooiste is het leeslintje.
Oh, ja. Welke kleur heeft het?
Een donkere, stemmige kleur.
Okay, ja. Zeg, Christophe Busch, daar had ik het eigenlijk over. Dus het leeft blijkbaar wel meer in Nederland.
Ja,
hè?
Klopt. Maar we zien ook natuurlijk dat de herinneringscultuur in Nederland veel sterker zich toont. Hè. Als je gaat gaan kijken naar 4, 5 mei in Nederland, dat land staat stil. Hè, en denkt na over zijn verleden en de lessen die je kunnen trekken. De lessen die Nederland uit het verleden kan trekken, gaan soms zelfs nog dieper dan deze vanuit de Belgische context.
Ja.
Maar ik denk dat dat wel een opdracht is aan ons, om te gaan kijken van hoe kan je toch wel het voorbeeld van Nederland volgen om geschiedenis als leidraad te gaan gebruiken, ook voor uitdagingen die heel gelijkaardig zijn vandaag.
Ja, waar we het straks zeker nog over zullen hebben, en dan om niet te spreken over Schild en Vrienden, maar dat is voor straks. We gaan eerst eens luisteren naar, ik had het over die Joodse gemeenschap, hè, dat die, hoe voelt zich die? Die zich daar natuurlijk bij. En toen ik het erover had met jou, Christophe, dan zei je, je moet eens bellen met Regina Slusny. Kan je haar even voorstellen?
Ja, is een heel warme, sympathieke dame die we goed kennen in ons museum. Zij is zelf ondergedoken kind en heeft daardoor als Joods meisje de Holocaust kunnen overleven in België. Is ook voorzitter geweest van de Vereniging voor Ondergedoken Kinderen en zo verder. En is toch wel een prominente stem die eigenlijk ook heel goed inziet van, ja, dit verhaal, dit boek is belangrijk. Dit is een boek dat ik niet wil hebben, maar dat wel heel belangrijk educatief gebruikt moet worden.
Ja, we zullen het haar laten zeggen.
Wel, het boek bestond, dus dat het nu in de boekhandel ligt en de mensen die het willen kopen, dat ze dat kunnen kopen. Ik hoop alleen maar dat ze er iets uit leren. Degene die het kopen en met al de footnotes die erbij gekomen zijn, dat die uitleg goed gegeven is, begrijpbaar voor de mensen die het kopen.
Ja.
Het is een historisch boek. En ik weet niet of dat u ervan op de hoogte bent, maar in Israël is het nooit verboden geweest. Dus,
hoe,
ja,
komt het dat het in Israël niet verboden was dan?
Omdat wij ervan uitgaan dat wat verboden wordt, wordt nog het meest gezocht. Dus ik denk dat die niet zo erg veel verkocht zijn in Israël, omdat de kans er was dat ze het mochten kopen.
Ja. Hebt u er zelf wel eens in gebladerd? Hebt u fragmenten?
Ik heb toevallig van Limburg, van een familie die allemaal weerstanders waren. Iemand had haar dat cadeau gegeven en zij moest het niet hebben. Zij is de enigste overlevende, is een handeldraagster. En ik heb er eens ingebladerd, maar ja, voor mij is het een beetje te pijnlijk wat er allemaal in staat. Alhoewel dat er niet in staat op dat moment dat hij de Joodse mensen gaat verbranden enzovoort. Maar het was al erg genoeg zo.
Ja. Wat denkt u nu dat het feit dat het nu in de boekhandel ligt, dat het teweeg zal brengen?
Wel, ik hoop dat de mensen er gaan van leren, maar ik heb er mijn twijfels aan.
Wat zouden ze kunnen leren daaruit?
Dat het verkeerd was, al wat dat daarin staat. Dat dat niet vrede is voor de toekomst. Dat dat niet de mensen gaat beter maken. Ik ben altijd voor begrijp de mensen. Ik ga naar de scholen om mijn verhaal te doen. En dan zeg ik aan de kinderen, niemand is beter dan dat ik ben. Of dat u bent. We zijn allemaal gelijk. En dat we de goede kant moeten kiezen. En hopelijk leren ze daar iets uit. Maar mijn twijfels zijn er toch.
Ja. Hoe ziet u Adolf Hitler als de belichaming van het kwaad? Of ook van een mens zoals u en ik?
Hij was een mens, maar hij heeft ervoor gekozen om het slechte pad te kiezen. Voor mij zijn er drie soorten mensen. De goede, de slechte en degene die niks doen. En die zijn bij het vakje van de slechte. Want een mens moet kunnen kiezen in het leven.
Maar ieder van ons heeft goed en kwaad in zich.
Ieder heeft, als we geboren worden, hebben we alles in ons. Het is licht aan ons om het te kiezen.
Ja.
En we hebben de kans om de goede te kiezen of het slechte te kiezen.
We hebben nu net het verhaal gehoord van Schild en Vrienden. Bent u daarvan geschrokken?
Geschrokken niet. Ik heb er vroeger al over gehoord.
Ja.
En ik wil alleen maar zeggen, dat zijn zeker geen gelukkige mensen. Dat denk ik niet.
Ja. Hebt u zelf het gevoel dat er iets van de jaren 30 in de lucht hangt? Velen zeggen dat.
Ik heb persoonlijk nooit problemen gehad. Nooit. Ik heb ook niet het uiterlijk van het typische Joodse mevrouw. Ik heb er nooit problemen mee gehad, maar ik vind wel dat als ik tv open doe, de krant open doe, met mensen praat, dat direct komt er veel meer. Ja, de Joden komen weer te veel aan bod. Ik weet niet waarom dat moet. We zijn allemaal Belgen, of bijna allemaal die hier wonen, waarom wij niet gewoon als Belgen kunnen aangesproken worden, maar eerst en vooral als Jood.
Ja. Denkt u dat het zou kunnen te maken hebben met de evoluties van de Israëlische staat?
Ik vind persoonlijk dat dat niet mag geïmporteerd worden, maar dat wordt geprobeerd.
Dat wordt geprobeerd, zei Regina Slusny. Willen jullie reageren op wat deze Joodse dame vertelde?
Ja, het is heel herkenbaar voor ons. En ik denk dat dat ook zo die dualiteit is waarin mensen van het Joodse gemeenschap dit boek niet hoeven te hebben, zelf in hun eigen bibliotheek, maar dat ze het wel heel belangrijk vinden dat die lessen worden getrokken. Uh-huh. En dat boek is een instrument. En het is boeiend om te zien dat dat instrument vroeger omgekeerd werd gebruikt, door partijpropagandisten en zo verder. En uiteindelijk het instrument vandaag in de goede zin ook kan gebruikt worden om er ook lessen uit te trekken.
Zullen we eens een beetje educatief aan de slag gaan, misschien dan Willem Melching? Toen ik het las, dacht ik van ja, ik kan wel iets leren over de geschiedenis door de ogen van Hitler. Bijvoorbeeld de moord op Frans Ferdinand. Velen wisten of weten maar weinig, hoewel we daar natuurlijk ook wel veel literatuur over hebben gehad nu, naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. Maar misschien weet niet iedereen dat nu precies de man was die de Slavische volkeren in Oostenrijk-Hongarije meer autonomie wilde geven. Dat zijn dingen die je dan wel leert bij Hitler.
Ja, je leert eigenlijk. Je krijgt door Hitler zijn verhalen over zijn jeugd en zijn schooltijd en wat hij over de Eerste Wereldoorlog zegt. Dan is hij natuurlijk jong en hij heeft er zelf in meegevochten. Krijg je een inkijkje in hoe het Europese van de Schäkle werd beleefd door een nationalistische jongen in Oostenrijk, die een hekel heeft aan zijn multiculturele staat.
En die een taalstrijd voerde. Ja, Duits, hè? Taalstrijd, dat kennen we.
Nog wel meer talen dan in België zelfs, wel een stuk of 10. Dus waar hij allemaal grote minachting voor heeft, dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken. Tegelijkertijd heeft hij hier en daar wel een duidelijke visie op waarom die oorlog uitbreekt en waarom Oostenrijk eigenlijk een hele slechte bondgenoot was voor Duitsland.
Wat waar dus, was, want het was een zwakke staat.
Ja, nou ja, het zijn natuurlijk landen als Oostenrijk en Servië die oorlog ontketenden. Die voelen zich gesterkt doordat ze allebei een machtige bondgenoot hebben. En ja, dat soort dingen, dat hij heeft gevoel voor macht, hij heeft gevoel voor geopolitieke verhoudingen.
Ja. En hij wist dat eigenlijk. Een
dat is ook echt zijn
nodig
ding,
had,
zoals je tegenwoordig moet zeggen. Ja. En daar heeft hij ook behoorlijk zakelijke en realistische analyses van.
Zo wist hij bijvoorbeeld dat hij eigenlijk een alliantie nodig had met het UK. Ja, en met Italië. Ja. En dan heeft hij dan toch, zonder die alliantie, is hij dan toch in Rusland binnengevallen. Ja. Wat een grote fout was en eigenlijk zijn einde heeft betekend.
Ja, ik schrijf ergens aan zijn analyse heeft het niet gelegen. Nee. Die was goed. Mm-hmm. Als je een oorlog wil winnen, moet je met Engeland gaan vechten. Hij heeft zich alleen niet aan zijn eigen analyse gehouden, want hij is Sovjet-Unie binnengevallen zonder Engeland. Mm-hmm. En de achterliggende gedachte was, nou, die versla ik in een week of 6, want die Russen zijn toch de hele dag dronken. En dan zijn de Engelsen zo bang, dan geven ze het wel op. Waarschijnlijk was dat ook zo, juist, alleen hij verslaat ze niet in 6 weken. En de rest, the rest is history, moet je dan zeggen.
Mm-hmm. Ja, en dan met dat aanvallen van de Sovjet-Unie had hij alles wat hij wou, territorium voor zijn volk. De Marxisten verslaan en de Joden verslaan, want dat was voor hem één pot nat.
Nou ja, voor hem komt eigenlijk alles wat hij in Mein Kampf schrijft, komt bij elkaar op 22 juni 1941. Het veroveren van levensruim, het vernietigen van een ideologische tegenstander en daardoor de mogelijkheid om te komen tot een raciale herordening van Europa. Want wij concentreren ons altijd op het verhaal van de Holocaust, maar je moet eigenlijk goed bedenken dat het een onderdeel is van een veel grotere raciale zuivering en herordening.
Ja, Christophe Busch, hij was een sociaal darwinist. Dat is heel duidelijk. De natuur, dat is de macht die je eigenlijk nog een duwtje in de rug moet geven.
Ja, klopt. Hè. Je ziet duidelijk die switch ook naar een biologische kijk op ras. En hoe dat je dat kan manipuleren vanuit een beetje de principes van eugenetica en zo verder.
Wat en, overgewaaid was uit de Verenigde Staten, eugenetica.
Ziezo. En inderdaad, als je gaat kijken, zelfs maatregelen zoals sterilisatie en zo verder, ja, dat was geen exclusief nationaal-socialistisch gegeven
nee,
in 1933.
Voilà,
bij links, bij Zweden, bij Noord-Amerika en zo verder. Dus je gaat eigenlijk gaan zien dat die principes natuurlijk die tieren op dat moment globaal zelfs. Alleen vindt hij daar een toepassing voor en hij schrijft daar een duidelijke ideologie in. En wat mij altijd is bijgebleven met een historicus, is dat hij ooit zei van kijk, Adolf Hitler, die heeft alles neergeschreven, heeft eigenlijk altijd de waarheid gezegd, maar niemand heeft hem geloofd.
Nee.
En als je naar Stalin gaat kijken, die heeft altijd gelogen, maar iedereen heeft hem geloofd. En hij vond dat heel mooi en krachtdadig samengebald. En inderdaad, als je dat boek dus door neemt, dan zie je hoe dat natuurlijk ook in ja, de complexe geopolitiek van op dat moment, maar dat zeer veel van die plannen heel duidelijk zijn. En Auschwitz ook, wat voor ons een icoon is van vernietigingskamp, ja, dat ligt op die plaats omwille van een groot industrieel imperium dat de SS ook wil uitbouwen. En de reden dat die locatie is gekozen, heeft ook heel veel met dat levensruim, die germanisatie van dat gebied te maken,
ja,
met het industriële imperium.
Ja.
En daar is die vernietigingsfunctie natuurlijk aan komen haken.
Regina Slusny zei daarnet wel, en dat klopt, enfin, ik heb toch ook niet gelezen, hij kondigt nergens aan dat hij Joden gaat verbranden.
Niet zo expliciet. Nee. En dat is eigenlijk ook wel in de geschiedenis. Hij gaat op een bepaald moment in 1939 gaat hij natuurlijk wel zeggen. Hè, in de Reichstag, als er een Tweede Wereldoorlog zich zal uitbreken, dan zal dit de vernietiging van het Joodse ras.
Ja.
Maar dat is 1939.
Ja.
Ik denk dat het heel erg van belang is ook om te gaan zien dat in die 12 jaar... dat je natuurlijk een evolutieproces gaat gaan zien en dat ook bepaalde gebeurtenissen, zoals de oorlog, die heel belangrijk is, maar bijvoorbeeld ook het Madagaskar-plan. We gaan alle Joden op het naar het eiland Madagaskar in een soort groot ghetto gaan creëren. Ja, door de oorlog kan dat dan niet meer. En dan zie je dat de uitvoering van dat ideologisch gedachtegoed eigenlijk altijd maar naar een extremere, moorddadige richting evolueert.
Ja. Ze beginnen met verwijderen, dus zeg maar emigreren. Of daar gaat er eigenlijk de stap aan vooraf tweede rangs burgers maken. Hè. Ze worden in september 35, Nuremberg-wetten, worden ze rechteloos gemaakt, de Joden. Mm-hmm. Dat kondigt hij aan in Mein Kampf, dat hij
zijn
dat gaat doen.
Zijn staatsonderdanen en geen staatsburgers.
Precies, ja. En dus ook geen rechten meer. Nou, Sol Friedlander heeft in zijn grote boek geschreven, op dat moment valt eigenlijk de solidariteit tussen Duitsers en Joden valt weg. Die Duitsers denken, ja, het zijn nu geen echte Duitsers meer, dus we hoeven niet meer op te letten.
Mm-hmm.
En je ziet dan een radicalisering. Mensen moeten emigreren. Als ze dat wat verstandiger hadden aangepakt en zakelijker, dan waren er nog meer mensen geëmigreerd en overleefd. Maar ongeveer 50% emigreert. Maar na de inval in Polen, dan zie je dus een radicalisering. Dan zie je geweld, je ziet ghetto's. En in mijn optiek heeft Hitler het besluit tot de Holocaust, dus nog niet hoe hij het ging doen, maar dat hij het ging doen, ergens in tussen, nou zeg maar, eind juli en half augustus 1941 genomen.
Uh-huh.
Omdat hij wist, deze oorlog gaat heel lang duren of ik ga hem verliezen.
Ja, en dan heel kort daarna kwam de Wannsee-conferentie waarin de plannen.
En dat zie je zo'n heel ingewikkeld proces. Daar kunnen we een hele uitzending mee volmaken.
Ja.
Maar nou ja,
veel te veel om te bespreken. Ja.
Nee, dat proces eindigt op 12 december, makkelijk te onthouden. 12-12, want dan houdt hij een toespraak voor zijn Alte Kämpfer, waarin hij zegt, we gaan schoon schip maken.
Ja. Enfin, dus dit boek is, ja, je kan het toch wel historisch interessant noemen. En het is vooral natuurlijk een, zullen we het maar een pamflet noemen?
Goh, ik zou het breder een pamflet.
Enfin, een heel lang pamflet.
Ja, voilà. Ik een beetje rekening houden met de processen vandaag. Op dat moment is dat een belangrijke culturele drager. Hè. Het is een bundeling van zeer veel teksten en belangrijk gedachtegoed en allerlei mythes. Maar wat ik vooral merk, en dat is iets wat ik toch wel distancieer, de nazi's zijn eigenlijk niet zo vernieuwend. Als het gaat over de inhoud van bepaalde verhalen, dan is dit een bundeling van zeer veel zaken dat ze sprokkelen, roven, links en rechts.
Ja.
Maar het zijn wel marketeers. Het zijn mensen die heel goed de boodschap, de ideologie kunnen vermarkten. En hoe Mein Kampf qua tekst uiteindelijk in beeldkranten en propagandaproducten andere dragers gaat vertaald worden, daar zie je plotseling de grote impact.
Ja, de mensen moeten trouwens in het boek ook maar eens lezen wat Hitler zelf over propaganda zei. Dat was zeer belangrijk, vond hij. Goed, we gaan zo dadelijk even luisteren naar wat Chams-Eddin Zaouki te zeggen heeft. Dat is de auteur van Dictators, een boek over de Arabische lente. Ja, ik heb geprobeerd om te begrijpen wat Michel Portal daar allemaal zei, maar ik heb het niet verstaan. Gelukkig zijn onze gasten vandaag begrijpelijker. Christophe Busch, holocaust-specialist en de directeur van het museum van de kazerne Dossin. En historicus Willem Melching, Duitsland-specialist, Universiteit van Amsterdam, inleider. En laten we zeggen redacteur van de notities of de noten, de voetnoten die prijken in Mijn Strijd. Dat is de bij uitgeverij Prometheus verschenen vertaling, kritische vertaling van Adolf Hitler's Mein Kampf. Heren, ik had aangekondigd, we gaan eens luisteren naar publicist Chams-Eddin Zaouki, die een boek heeft geschreven, Dictators, over de Arabische lente en die ervaring heeft in het Midden-Oosten. Heeft onder meer Arabistiek gestudeerd in Cairo en daarom vroeg ik hem of hij, net zoals mijn betreurde collega Jeff Lambrecht vertelde, heeft geconstateerd dat Mein Kampf nogal alomtegenwoordig is in het Midden-Oosten, met name in Bagdad, Cairo. Ik heb onlangs vernomen, zelfs ook in Sarajevo.
Ik heb zelf nooit gemerkt dat Mein Kampf massaal te koop wordt aangeboden of dat het een megaseller is. Mm-hmm. Het is zeker beschikbaar in de boekwinkels. De vraag is maar of mensen het boek, als ze het kopen, het vuistdikke boek, effectief ook gaan lezen. Maar het probleem, denk ik, is niet zozeer dat het boek wordt aangeboden. Dat is nu ook bij ons het onderwerp van discussie. Ja. Het interessante en het belang van Mein Kampf zit hem in de, zeg maar, als je het boek op een eerlijke manier probeert te benaderen, als er een goede inleiding is, dan kan je daar veel uit halen. Uh-huh. We moeten een beetje voorbij de mythevorming over Mein Kampf. Het stigma mag er intussen ook wel een beetje vanaf, om te gaan kijken van, oké, wat leren we nu als je het boek bekijkt?
Ja.
Maar het is inderdaad wel zo, in de Arabische wereld, bij die uitgave ontbreekt een degelijke inleiding.
Ja, ja.
Er zijn geen voetnoten, waardoor het heel makkelijk is om het boek anders te gaan lezen. En mensen lezen ook vaak wat ze willen lezen. Je vindt daarin bevestiging voor vooroordelen die je al had.
Ja, antisemitisme met name dan.
Ja, en dat kan inderdaad antisemitische gevoelens versterken, verscherpen.
Mm-hmm. Ja, het feit dat het hier ligt, ja, hier kan een jihadist het ook lezen natuurlijk, hè?
Ja, maar met de inleiding en de contextualisering die er ditmaal bij zit, denk ik, is er meer kans dat je het boek op een interessantere manier probeert te lezen. En met interessant bedoel ik dat je op die manier beseft hoe dicht Mein Kampf bij ons staat. En dan bedoel ik niet dat we Hitler tegenwoordig heel makkelijk van stal halen en onze tegenstanders beschuldigen van nieuwe Hitlers te zijn. Ik bedoel ook niet dat we in een tijdsgevecht zitten à la jaren 30, 40, een fascistisch tijdperk.
Mm-hmm.
Het interessante zit hem in het feit dat Hitler verrassend eerlijk is over de tactieken die hij gebruikt om mensen op sleeptouw te nemen,
ja,
om de bevolking te manipuleren.
Mm-hmm.
En tegelijk leer je ook wat de verlangens zijn van mensen en hoe een leider als Hitler daarop inspeelt. Het verlangen om een sterke leider te hebben in tijden van crisis en chaos. Of het feit dat mensen hun vertrouwen kwijt zijn in de reguliere, klassieke politiek en ze dus ook gewoon een hoop vestigen op een tegendraadse leider.
Ja.
Het verlangen naar identiteit in een wereld die steeds groter en wanordelijker wordt. Dat zijn dingen die brandend actueel zijn.
Ja.
Als je die dingen daarin leest en dat beseft, dan begrijp je dat Hitler en Mein Kampf verrassend dicht bij ons staan, maar dat wil niet zeggen dat Trump een Hitler 2.0 is. Alleen Hitler was Hitler. Maar dan besef je wel dat hij dezelfde tactieken gebruikt die Hitler beschrijft in zijn boek Mein Kampf.
Met name?
De verlangens van mensen om in tijden van crisis een sterke leider te hebben. Een leider die een doelmatigheid heeft. Een leider die belooft om komaf te maken met de chaos die er heerst, of het gevoel van chaos en malaise die er bij veel mensen heerst.
Mm-hmm.
Of het feit dat je als leider zegt van, we moeten terugplooien op onze eigen roots, op onze eigen identiteit. Het aanwakkeren van die nationalistische gevoelens, wanneer je je bedreigd voelt, wanneer er migratie is, wanneer er globalisering is, zowel politiek als economisch.
Mm-hmm.
Dat waren gevoelens die toen ook al bestonden in Duitsland in de jaren 30. Maar dat zijn gevoelens die leiders ook nu heel makkelijk kunnen aanwakkeren.
Zeker als ze een groot orator zijn.
Zeker als ze een groot orator zijn, maar niet noodzakelijk een groot orator. Ik denk eerder iemand die heel goed beseft waar mensen nood aan hebben. Mensen weten soms ook dat wat een leider zegt daarom niet altijd juist is, maar soms is het een kwestie van een leider te willen geloven.
Mm-hmm.
En een goede leider die werkt met die gevoelens, met die soms heel primair gevoelens die mensen hebben. Ik denk dat we vaak overschatten wat mensen verlangen van een Trump bijvoorbeeld. Ik denk dat veel aanhangers van Trump niet altijd geloven, maar ze nemen hem wel serieus.
Mm-hmm.
En dat is een groot verschil. Ik denk dat ook Hitler daarom niet altijd geloofd werd, maar ze namen hem wel serieus en ze zagen hem als iemand die iets anders kon brengen. Iemand die misschien gevaarlijker, maar tegelijk ook een veel gedurfdere positie durfde in te nemen. En in tijden van crisis durven mensen daar wel eens op te wedden.
Ja, Willem Melching, Hitler beschouwde de massa als een vrouwelijk organisme.
Ja, dat had hij niet zelf verzonnen.
Nee.
Maar en daar bedoelde hij mee irrationeel en makkelijk te beïnvloeden.
Mm.
En dat kon hij natuurlijk heel erg goed. Hij bespeelde die zalen vol met duizenden mensen. En aan het eind trad hij geheel bezweet weer van het spreekgestoelte af.
En als er dan eens flink werd geknokt.
Die zaal tot een soort, laten we het maar in de beeldspraak blijven, tot een soort orgasme. Ja. Dus het is een...
Ja. En als er dan nog flink werd geknokt in de zaal, dan was hij helemaal tevreden. Want hij geloofde in de vuist.
Want er konden weer wat communisten in elkaar worden geslagen. Weer een heldendaad voor de SA. Mm-hmm. Maar wat hij ook net zei van... Hitler voelt aan dat mensen op zoek zijn naar geborgenheid. En dat is het, als je het hebt over de overeenkomsten tussen de jaren 30 en nu, is eigenlijk niet dat Trump een Hitler 2.0 is. Trump lijkt helemaal niet op Hitler, Trump lijkt op Trump. En dat is al erg genoeg, zal ik maar zeggen. Maar wat wel de overeenkomst is, dat mensen toen ook in een wereld van polarisatie leefden. Onzekerheid over hun economische toekomst. En mensen zijn gezelligheidsdieren. Dus mensen gaan op zoek naar geborgenheid, gemeenschapsgevoel. En ze willen helemaal geen diversiteit en polarisatie. Ze willen juist dat het gezellig blijft.
Gezellig blijft,
En Hitler noemt dat de Volksgemeinschaft. En daar haalt hij zijn grote succes vandaan. Uh-huh. Antisemitisme speelt nauwelijks een rol voor het publiek. Verzuilen in mijn optiek al helemaal niet. Het gaat ze puur om het idee van hij gaat van Duitsland weer een land maken waar we elkaar kunnen vertrouwen en samen de schouders eronder kunnen zetten.
Mm-hmm. Ja, Christophe Busch, wat vond jij van de vergelijking die Chams maakte? Weliswaar geen 2.0, zei hij, maar een vergelijking tussen Hitler en Trump.
Ja, wel, het is een zinnige vergelijking als je het proces, het afglijden, centraal zet. En ik denk dat dat heel correct is. Hè. Als je, er zijn heel veel verschillen op te noemen natuurlijk tussen vandaag en de jaren 30. Maar als je een aantal gelijkenissen ziet, dan zie je inderdaad die ontwrichting. Hè. Die angst, die onzekerheid die op dat moment aanwezig is. En dan is daar sterk leiderschap. Het is een prachtige publicatie van Thomas Kuhn over genocide en belonging. Hè. Genocidale processen die worden voorgestuurd door uiteindelijk ergens gevoel van bij te horen, verbondenheid bij een beweging die natuurlijk omtrent een identiteit een bepaald project gaat opzetten. Mm-hmm. En dat is heel herkenbaar natuurlijk vandaag. En wat ik heel sterk vind is zo, ja, die zaken die zijn omschreven, we moeten heel terecht maken dat we geen platte vergelijkingen of reductie uit Hitlerum gaan maken, maar we moeten wel gaan benoemen dat die vloeibare tijd, de vloeibare angst, zoals Bouwman het noemde, dat we die wel onder ogen zien. En dat die mechanismen die zich vandaag voltrekken, dat we die eigenlijk historisch en ook gedragswetenschappelijk wel kennen. En dat we die niet wegdrukken. Mm-hmm. Maar met iets Hitleriaans of Trumpiaans te noemen, daar help je meestal de analyse en ook de aanpak weinig mee.
U bent trouwens, Christophe, jij bent criminoloog eigenlijk, hè, van ja, dat was je eerste studie. Is zo'n Trump en zo'n Hitler, is dat een soort figuren die je ook crimineel moet noemen? Ja, Hitler uiteraard.
Daar staat weinig twijfel over natuurlijk welke oorlogsmisdaden hij voor verantwoordelijk is. Mm-hmm. Maar het zijn natuurlijk verpersoonlijkingen, het zijn symbolen geworden. En ik denk dat een grote fout zou eruit bestaan dat de Holocaust of het geweld of de Tweede Wereldoorlog allemaal uit dat ene brein is voortgesproten en dat hij dan... Nee, in tegendeel. Hè. Je ziet ook in de geschiedschrijving dat je grote discussie hebt tussen de intentionalisten die zeggen, ja, het is allemaal van boven, Hitler en zijn trawanten, en dan de functionalisten die zeggen, nee, het komt van beneden, er is antisemitisme. En vandaag zijn we eigenlijk in de conclusie, het idee van working towards the Führer, van ja, de top... En de richting die bepaald wordt, vindt natuurlijk een mooie aansluiting met gevoelens en dynamieken die inderdaad te maken hebben met de Volksgemeinschaft en met gevoelens van ergens bij willen horen.
Ja, zeker. Maar wat wel vaststaat is dat zonder Hitler was er geen Holocaust geweest natuurlijk. De medeplichtigheid komt daarna, maar de besluitvorming, de beslissingen, de ideologische motivering, die komen uit... het brein van Hitler. Het is eerder verbazingwekkend inderdaad. En dat moet je ook zeker onderzoeken. Waarom ordinary man, hè, zoals Browning dat noemt, de gewone man, daar aan mee gaat doen.
Ja, ik kan anderzijds wel aanbevelen, want de kijk op de geschiedenis, ja, in de tijd van Hitler werd er natuurlijk gezegd, grote persoonlijkheden maken de geschiedenis, dat ging dan eigenlijk vooral over hemzelf. maar ik vind een heel interessant hoofdstuk in het boek dat jullie hebben uitgegeven, de bibliografie, hè, dan kan je zien wat er allemaal in de boekenkast van Hitler stond, en dan kom je Gustave Le Bon tegen bijvoorbeeld. Hè? Die van de massa is een vrouw. Maar ook Houston Stuart Chamberlain en nogal wat Engelse namen trouwens. Hè? Madison Grant. Wat er wel niet in staat is de protocollen van de wijze van Sion. Dat moet hij toch gelezen hebben?
Ja, ik neem aan dat hij dat gelezen heeft of in ieder geval wist wat erin stond. Het probleem is dat de bibliotheek van Hitler uit elkaar is geraakt. Dus we kunnen niet goed meer zien waar die in echt in heeft zitten lezen en in de kantlijnen heeft geschreven van geweldig of iets dergelijks. Ja. Van Stalin weten we dat veel preciezer. Uh-huh. Maar we weten wel dat hij gewoon, hij las een boek per dag. Ook midden in de oorlog en in zijn jeugdjaren waarschijnlijk nog meer. Want zoals bekend had hij geen baan. Dus ja, hij zal wel hebben zitten lezen overal. Hij is eigenlijk een vergaarbak van wat mensen in die tijd aan pamfletjes en algemene idee, reçu en dergelijke tot zich nemen.
Ja, en nu circuleert er natuurlijk ook van alles. En nu deze week zijn we hier geconfronteerd met Schild en Vrienden. Laten we nu maar eens kijken wat jullie daar dan van vinden. Ik neem aan dat het voor jou, Willem Melching, iets minder bekend fenomeen is. Ik weet niet of je de panorama...
Ja, we hebben kort geleden een soortgelijke rel gehad met iets dat heet Erkenbrand.
Ja, van gehoord. En er zouden trouwens
de veronderstelde relatie met Thierry Baudet en zijn partij.
Ja, en alt-right enzovoort. Ja. Het valt natuurlijk wel op. Zij gebruiken Schild en Vrienden de symboliek van alt-right, blauw, met zo'n soort rune-achtig symbooltje erop. De taal ook, hun ideeën. Wat denk jij, Christophe Busch?
Ja, dat is heel herkenbaar natuurlijk, hè, omdat dat vooral, dat zijn dragers die verbindend zijn natuurlijk. Als je allemaal datzelfde t-shirtje aan hebt, als je allemaal zelfde memes, verkondigen ze dan zo heerlijk, gaat gaan verspreiden en zo verder, dat heeft groepsbindende effecten.
Hitler vond blauw-wit ook mooi, hè?
Ja, maar het was net iets te bijers. Hij heeft het aan BMW gelaten.
Kleine parenthese.
Maar inderdaad, dus je ziet natuurlijk die sociale dynamica die wordt ingezet hier in een soort identitair proces. Ja, dat is heel gelijklopend. En wat denk ik dat vooral van belang is natuurlijk dat je die nieuwe technieken, of eerder nieuwe kanalen die worden gebruikt, dat we ons daar beginnen op te richten. Hè? Want vroeger had je natuurlijk de radio, je had de massabijeenkomst, je hebt het boek dat vele mensen gekocht hebben of gekregen hebben als ze getrouwd waren en zo verder. Ja, vanaf de jaren 90 is dat internet, 2000 sociale media. Vandaag spreken we over memes en niet meer over pamfletten. Ja. Maar eigenlijk zie je qua dynamiek dat het gaat over gedachtegoed, dat in heel kleine culturele dragers wordt verspreid en dat een aantal groepsdynamische processen in gang steekt die in enorme wijze kunnen herbergen. En dat is iets dat bedreigend is voor de democratie.
Ja, ze sluiten zich aan bij het idee van die Franse schrijver Renaud Camus, denk ik, hè, die het heeft over de grand remplacement, dus dat wij zouden worden vervangen door een volk dat onze waarden en normen niet draagt. En dat is een internationaal fenomeen natuurlijk. Gwendoline Rutte, dat is voor u, Willem Melching, weet dat misschien niet, is de voorzitter van onze liberale partij, Open VLD, die zei, dit is fascisme. Anderzijds heb je een filosoof als Johan Sanctorum die zegt van waar maakt men zich druk in? Dit is een clubje Vlaamsgezinde metapolitieke, een fitnessclubje van Vlaamsgezinde en metapolitieken. Ken je die term, Christophe? Metapolitiek?
Ja, van Gramsci.
Gramsci, hè. Daar gaat trouwens volgende week over, luisteraar ook, over cultuurmarxisme. Wat denk je? Fitnessclubje of fascisten?
Ik denk dat we niet te lang moeten bij labeling stilstaan. En labeling is niet onbelangrijk natuurlijk. Maar toen we denken aan het woord terrorisme, daar zijn academici nog altijd niet van uit wat dat dan juist als definitie moet hebben. Mm-hmm. Maar veel belangrijker is het proces en de dynamiek te gaan onderschrijven. Als je iets natuurlijk fascistisch noemt of nazistisch, dan trek je daar een hele register van allerlei betekenissen en interpretaties in mee. En dan kan er nog een keer het gevaar zijn dat mensen die bepaalde gevoelens hebben, die angst herkennen, die zoekend zijn op identitaire basis en zo verder, dat je die mensen misschien ook gaat stigmatiseren, nog meer in een rol gaat duwen. Een aantal actoren die nu vandaag bij naam en toenaam genoemd zijn, dat je die een martelaarspositie gaat gaan geven en dat het eigenlijk nog erger wordt. Dus ja.
Hitler hield daarvan. Hè?
Dat is een dynamiek op zijn eigen die je natuurlijk niet moet gaan voeden. Dus,
ja. Oké, wat denkt u, Willem?
Nou ja, het zijn natuurlijk, als ik op de foto's afga, waren het vrijwel allemaal jongeren en ook meestal jongens, want meisjes zijn daar veel te verstandig voor natuurlijk. Maar je kunt ook zeggen van ja, het hoort ook een beetje bij die leeftijd, dat polariseren, dat radicaliseren, dat zie je ook bij de vrienden van de islam op sommige groepjes. Ik moest denken aan een hele beroemde film uit de jaren 70, La Combe Lucien, van een jongen die weet niet of hij bij het verzet gaat of bij de Gestapo. Hè? Ik weet niet hoe dat in België is, maar wij hebben een flinke militante antifa-beweging. Mm-hmm. Ja. Die jongens die zoeken ook de romantiek en het geweld. En je kunt het ook omdraaien. De dagelijkse politiek is natuurlijk tegenwoordig wel heel erg saai en technocratisch.
Dat is ook iets wat Hitler heel de tijd zegt in zijn boek. Oké, dankjewel heren voor uw komst en uw bedenkingen. Mijn strijd van Adolf Hitler is dus verschenen bij Prometheus. Voor het ogenblik in Vlaanderen even uitverkocht, maar dat zal wel zullen wel nieuwe drukken komen, zeker op er meer bestellingen. Volgende week, zoals ik al zei, heb ik het over dat woord cultuurmarxisme. Vijand van de rechtse denkers als Sid Lucassen, zo zien zij dat toch. Die komt, Sid Lucassen. Ook Erik Hendricks, dat is een China-specialist die parallellen trekt met Mao's culturele revolutie. En een jonge denker van bij ons, Anton Jaeger, die in Cambridge aan het doctoreren is en die heeft kritiek op Sid Lucassen. Ik heb nog een klein berichtje ook dat hier pas is komen binnenwaaien. De theaterauteur en regisseur Erik de Vroet die heeft de toneelschrijfprijs 2018 gekregen voor zijn theatertekst The Nation. Dat is gebeurd in de Singel in Antwerpen op het theaterfestival Proficiat. Tot volgende week.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.